Openbaring 3, vanaf vers 14 wil ik met u lezen. Dat is de laatste van de zeven rondzendbrieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, Turkije. Openbaring 3, vanaf vers 14. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte klederen, opdat u bekleed bent met de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Eigenlijk staat daar gezeten ben. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de lezing uit Gods woord, dat hij ook een zegen en een bemoediging en onderwijzing geeft uit deze woorden. Ik dacht bij mezelf, zal ik dat nou in één keer doen vanmorgen of doe ik het in drie keer? Ik heb gekozen voor één keer. Het is wel veel wat daar geschreven staat, maar we gaan samen daar naar kijken. Het is de laatste van de zeven rondzendbrieven, dat weet u, dat hebt u gehoord, dat hebt u gezien. Maar daarmee begint het wel echt spannend te worden, natuurlijk. Waarom? Nou, bij de eerdere brieven, ik heb dat steeds herhaald, heb ik u proberen te vertellen dat wij in zeven brieven aan zeven gemeenten iets geprofeteerd zien van de geschiedenis, de ontwikkeling die de kerk hier op aarde zal maken. De kerk, ik zeg even nadrukkelijk de kerk. Niet het lichaam van de Heer Jezus, dat is ergens verborgen in die kerk. Sommige van de gemeenten zijn wedergeboren, kinderen van de Heer God, maar andere zijn, ja, papieren leden, misschien meelopers, traditie, vul het allemaal maar in. Maar het is de ontwikkeling van die totaliteit, de goede en de slechte bij elkaar. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Nou, in die zeven brieven zien we daar een profetische schets van. Ja, en als je dan bij de laatste bent gekomen, dan word je langzamerhand door de tijd ingehaald en dan kom je in je eigen tijd. Ik denk dat Laodicea spreekt over de kerk wereldwijd, die er zal zijn de dagen voorafgaand aan de finale hier op aarde, aan de ontwikkelingen, Armageddon zou je kunnen zeggen, grote verdrukking, opname van de gemeente, het herstel van Israël. Nou, ik geloof dat Laodicea zo'n beetje de gemeente is die dat allemaal zo'n beetje meemaakt en daarin staat. Hoe staat ze daarin? We hebben Thyatira gezien en toen heb ik een beetje gewezen op die grote periode van, laten we zeggen, de katholieke kerk. Toen was er eigenlijk één kerk, er waren wel groepen buiten de kerk, maar officieel was er maar één. Thyatira. En bij Sardes spraken we over die kerken die uit Thyatira gekomen zijn, die zich daarvan losgemaakt hebben, de protestantse kerken, de staatskerken. De Nederlands hervormde kerk, hè, en de Engelse kerk, en de Église française in Frankrijk. Allemaal staatskerken voortgekomen uit die grote kerk. Vervolgens spraken we over Philadelphia. En toen werden we bepaald bij de grote opwekkingsbewegingen die weer uit die staatskerken voortkwamen. Meestal waren dat individuele personen gegrepen door de geest, gegrepen door het woord, met een visie, met een missie. En ze gingen erop uit om dat evangelie verder te brengen. Ja, en dan kom je uiteindelijk bij Laodicea. En ik denk dat wij ons op dat erf bevinden. Zoals in de dagen van Johannes 7 gemeenten waren die allemaal een brief kregen, dus tegelijk bestonden. Zo bestaan die 7 karakters natuurlijk heel die 2000 jaar kerkgeschiedenis door. Maar het is ook een ontwikkeling. De hoofdlijn. Die hoofdlijn brengt ons nu bij Laodicea. Ik denk dat de naam alleen al een profetie inhoudt. En eigenlijk wel iets zegt van onze tijd, onze wereld. Het woord Laodicea is een samenvoeging van 2 woorden en betekent zoveel als de stem van het volk. Het volk spreekt. Het volk heeft het voor het zeggen. De gerechtigheid van het volk. Dat is dus een tijdperk, wij zeggen, van democratie. De meeste stemmen gelden. Stembus wordt gesloten, stemmen geteld, het volk heeft gesproken en naar Gods stem wordt niet meer geluisterd. Het westers humanistisch denken heeft een sterke zendingsdrang. Alle volken op de aarde moeten worden zoals wij westerlingen denken dat het goed is. Alle volken moeten democratieën worden, de stijl van onze cultuur aannemen. De dictatuur moet verslagen en uitgebannen worden. Dat we ondertussen op het punt staan de meest verschrikkelijke dictatuur ooit binnen te halen, ontgaat velen. Maar de Bijbel profeteert dat hij zal komen in een hersteld Romeins Rijk. De nieuwe Caesar van de eindtijd, de antichrist. Een populist waar Geert Wilders armzalig bij afsteekt, zal straks gekozen worden. Heer van Europa, Heer der wereld, Caesar van het Romeinse Rijk, het herstelde Rijk. Met een schrikbewind als nooit tevoren. En de mens moet kiezen. De mens kiest. Jezus of Barabbas. Jezus de zoon van zijn vader. Of Barabbas van zijn vader. Zoon van die andere. Het volk koos toen liever de geweldenaar dan de geweldloze. Liever de leugen dan de waarheid. En koos voor de dood. Jezus zelf die profeteert in Johannes 5 vers 43. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader en gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Steeds 2 wegen. De democratische cultuur vinden we niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de muren van de kerk. We gaan een beetje kijken. Hoe stelt de Heer Jezus zich hier voor? De manier waarop je je voorstelt, de indruk die je maakt, datgene wat je bij je hebt, dat laat toch iets zien van je kwaliteiten, van je mogelijkheden. De Heer Jezus zegt, ik ben de Amen. Ik ben de getrouwe, waarachtige getuige. Het begin van de schepping Gods. Dus dat laat de Heer Jezus zien, dat ben ik. En dat laat hij zien in relatie tot de gemeente Laodicea. Wanneer ik, dat doe ik niet zoveel meer, een officiële brief schrijf, dan gebruik ik ook de toeters en de bellen om mezelf te introduceren. Zodat de ander goed weet wie ik ben. Het oppoetsen van je cv, zo zou je het ook kunnen noemen. Ook de Heer Jezus gebruikt hier van zijn titels, hij heeft er veel meer, maar hij gebruikt hier specifiek deze 3. Omdat hij iets van zichzelf wil laten zien in relatie tot Laodicea. En hij laat dat aspect zien wat voor Laodicea, maar ook voor ons denk ik, van belang is. En hij stelt zich voor allereerst als de Amen. Hij zegt, ik ben de Amen. Dat is raar eigenlijk als je je zo voorstelt. Hallo, ik ben Amen. De Amen. Amen betekent, zo is het. Amen is een bevestiging. En dat spreken wij meestal aan het einde van een gebed uit. Zo is het. Daar sta ik achter. Daar ben ik het mee eens. Tegenwoordig bidt de bidder, vaak de voorganger in de gemeente, en hij zegt dan zelf amen. Soms hier in de compaan wordt ook vanuit de gemeente wel eens dat woordje amen een beetje gemompeld. En dan laten de stille aanbidders daarmee hun instemming nadrukkelijker horen. Of soms ook aan het einde van een preek. Zo is het, amen, daar stem ik mee in. Tenminste, dat hoop je dan maar als spreker natuurlijk. Amen. Maar het is meer dan een instemming. Het woordje amen heeft ook de betekenis van afronding. Er hoeft niet meer aan toegevoegd te worden. Dat is dan ook het laatste woordje van het gebed, hoeft niet toegevoegd te worden. Dat is het ook het einde, de afronding. En ik denk dat de Heer Jezus het hier zo heeft bedoeld. Het heeft die profetische lading. Het gaat in de geschiedenis van de kerk, die zevende brief, gaat naar het einde toe. Het gaat naar de afronding. Daar waar het op uitloopt, daar waar het op houdt. Dan is het voorbij. Tijdperk van de gemeente of van de genade. En daarom stelt de Heer zich denk ik hier ook voor als de amen. Ik ben het die het gaat afronden. De getrouwe, waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods. Met amen wordt begonnen, omdat iets tot de relatie van Laodicea zichtbaar moet worden. Laodicea heeft niet te maken met het begin, maar met het einde. Efeze was de eerste brief, Efeze 2 vers 7. En daar werd gesproken over de boom des levens in het paradijs van God. Dat typeert het begin. Nou, dat is ook wel duidelijk dan. Nadruk op de beginpositie. Maar nu dus nadruk op de volleindiging. De Heer Jezus stelt zich dus voor als degene die de afronding in de hand heeft en bewerken zal. En dat geeft hoop, dat geeft moed. Het einde, de afronding van alle dingen is in de hand van onze Heer en van onze Heiland. Ligt niet in de hand van die zogenaamde democratisch verkozen wereldleiders. Of van de Verenigde Naties, of vul er allemaal maar in. De afronding van deze wereld ligt niet in een ongewis evolutionair proces. Van we zien wel waar het uitkomt. Het wordt ook niet gevonden op de maan of op Mars. Maar het ligt in de handen van de genadevolle, barmhartige Zoon van de levende God. Hij is de amen. Hij voltooit het. Hij die het geschapen heeft, die zijn getrouw en waarachtig getuigenis heeft laten horen. Heer Jezus was 3 jaar op aarde, was trouw aan zijn God, trouw aan zijn getuigenis, tot in de dood toe. Hij zal het gaan afronden. Na de zevende kerkfase komt er geen nieuwe kerkfase meer. Ook de kerkgeschiedenis wordt afgerond, komt tot haar bestemming. Nou, hoe staat het er nu voor met die gemeente Laodicea, die laatste fase? Hoe staat het nou voor met de gemeente in de afrondingsfase? We weten inmiddels stem van het volk, democratie. Stem van de mens geldt blijkbaar daar. En niet meer zozeer het woord van God. In de buurt van Laodicea waren heet waterbronnen. Het water werd van boven langs de rand van die bronnen naar de stad geleid. Maar tegen dat het bij de stad was, was het natuurlijk behoorlijk afgekoeld. Het was lauw geworden. Smakeloos om niet te zeggen vies. Bij die bronnen werd geneeskrachtige stof gewonnen. En die werd verwerkt tot ogenzalf. En er was bij Laodicea ook textielproductie. En dat alles had natuurlijk ook handel tot gevolg. Het was een welvarende plaats met ook een sterk bankwezen. Over die dingen moeten we eens nadenken. Geneeskrachtig voor de ogen, textiel, bank. Lijkt dat niet op onze samenleving? Het visuele, wat voor ogen is, is in onze wereld belangrijker dan ooit. De media, de multimedia maken onze wereld tot een wereld van filmpjes en van plaatjes. Alles kan gezien worden, moet gezien worden en er gebeurt ergens waar ook ter wereld. En op een of andere manier staat er altijd een camera vlakbij en we krijgen het te zien. Op tape, op schijfjes, uit de kabel, uit de grond, via de schotel uit de lucht via het blauwe ledlampje van de wifi, als Ziggo het doet tenminste. We moeten onze ogen inwrijven met die moderne zalf. We moeten alles zien. Daarnaast is het textiel. Textiel en mode. Horen een beetje bij elkaar natuurlijk. Mode bedekt. Of ontdekt, zou je soms ook kunnen zeggen. Mode is het hebben van hebbedingetjes, wat in de mode is. Maar dan moet je wel de financiële mogelijkheden hebben. Sterk bankwezen, sterke euro, sterke dollar, noem het op. Wij, de gemeente van vandaag, wij staan voor vergelijkbare zaken, zoals de broeders en de zusters in Laodicea. En waar loopt het op uit? Hoe zal het gaan? Wat zal de afronding brengen? Wat dicteert de Heer aan Johannes? Ik weet uw werken. Dat gaat spannend worden, hè? Die gemeente in de afrondingsfase, de laatste fase. Wij bevinden ons op dat erf. Ik weet uw werken, koud nog heet. Een heel herkenbaar beeld voor de bewoners van de stad. Want het water uit de bronnen, dat was al aardig afgekoeld, lauw, dat spuug je uit. Lauw water is vies water. Maar wordt hier als kenmerk gebruikt voor het geestelijk leven. Lauw. Waar is de kerk mee bezig? Zending is veranderd in dialoog. Je mag niet meer verkondigen dat Jezus de ene weg is waardoor mensen behouden moeten worden. We gaan ook vragen aan die andere godsdiensten. Wat geloven jullie? Interessant zeg. Wat kunnen we van elkaar leren? Het gaat natuurlijk om die ene God, hè? Alleen in een ander jasje, ander plaatje, een andere cultuur. Maar het gaat om die ene God. Eigenlijk gaat het om liefde. Eigenlijk gaat het ook niet meer om liefde, maar het gaat om verbondenheid. Wat het ook mag zijn. Er wordt hard gewerkt aan de ecumene. Niet alleen verschillende kerken moeten hun leergeschillen opruimen. Uit de ontdekkingen, dialoog, in die zogenaamde zending, hebben we geleerd dat het eigenlijk één groot religieus systeem is. Eén wereldkerk of wereldreligie. Hebt u ook een berichtje gekregen van de week, ten aanzien van wat er in het Midden-Oosten speelt, dat we van verschillende religies vrijdagavond even stilte zouden moeten nemen om te bidden. Dus dan bidden wij hier en dan is de moslim daar en de jood bidt daar en de hindoe is bidt daar. Tot die ene. Zo is het in onze wereld langzamerhand. Openbaring spreekt van een valse wereldkerk die gaat komen. Wordt niet de bruid, maar de hoer genoemd. Anderen zijn bezig met het behoud van de aarde. Dat vinden we belangrijker dan de verkondiging van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Rentmeesterschap is natuurlijk een Bijbels begrip. Maar daar weten die milieugoeroes weer niet zoveel van. En wat denkt de gemeente Laodicea van de eindtijd van zichzelf? Ik ben rijk. Ik heb me verrijkt. Ik heb aan niets gebrek. Dat heeft geen betrekking op de materiële situatie van de gelovigen. Die was misschien wel goed in Laodicea. Het was een welvarende stad. De gemeenteleden zullen daar wel in gedeeld hebben en men had misschien wel prachtige kerkgebouwen. Maar de Heer Jezus toetst niet de bankrekening. Geld en materieel gewin is voor de Heer Jezus niet interessant. Hij toetst de gemeente op hun geestelijk vermogen. Op hun geestelijk kapitaal. Je kunt denken dat je het hebt als gemeente, dat je het goed hebt, maar ondertussen is de conclusie van de Heer een andere. Ik wees op een paar zaken, zending, milieu, ecumene. Dat zijn toch thema's die je met name de grote kerken ziet, maar we moeten eerlijk zijn. De grootste kerk die werd aangesproken was die grote in Thyatira, de Rooms-Katholieke zagen we. Vervolgens dus die kerken van Sardes, de reformatorische kerken. Daarna ging het over Philadelphia, de grote revivals. Met mannen als Wesley, Moody, Nederland, Johannes de Heer, Billy Graham. Kleine kracht, maar door de Heer bewaard. We leven nu in de tijd van grote evangelische, charismatische bewegingen. De stroming waar door de kerk vandaag wordt aangesproken. Het gaat om gevoel, het gaat om ervaring, het gaat om beleving, het gaat om verbondenheid. De evangelische beweging dringt zelfs door tot die protestantse kerken en tot de Rooms-Katholieke kerk. We gaan massaal de straat op. U weet wel wat ik bedoel. Wat betekent dat vandaag voor gelovigen? Ja, je zult maar in een dorre, droge, doodse kerk zitten waar er geen geestelijk leven meer is. En je zult maar hunkeren naar geestelijk leven. Die kerken die zijn vatbaar, kwetsbaar voor het spektakel. Vernieuwing in de vorm. Kleuren in de liturgie. Dweilorkest, ik zeg het wat strak, als begeleiding. Maar ik ben bang dat wanneer je veel uit de huidige kerk weghaalt, wat op de jeugd gericht is, er weinig overblijft, er veel bloedeloos blijkt te zijn. De jeugd, de jongere diensten, de grote manifestaties, komt men voor Jezus? Wordt het hart geraakt en gedreven door verlangen naar Jezus en naar heiliging? Is daar een verlangen naar het woord van God? Al die enorme activiteiten, die grote massa's, ik ben bang dat het allemaal uiterlijke schijn is. Flinterdun emotie, gevoel, sensatie. Ik werd gewezen op een berichtje op Facebook van Maarten van Rossum. Misschien heb je het ook wel gezien. En hij had een woord over de passion. Het kon hem niet bekoren. En hij vond het ook merkwaardig, en ik vond dat ook merkwaardig, dat de Heere Jezus, dat waren woorden die hij gebruikte, de Heere Jezus al vrolijk zingend zijn executie tegemoet ging. Dat is de wereld, in ultima forum denk ik, Maarten van Rossum, hoe ze daarnaar kijken, maar ik denk dat hij de spijker op zijn kop sloeg. Haal de evangelische popidolen van de evangelische poppodia. Zullen de zalen dan nog vollopen met de velen die er nu zijn? Vinden we verlangen naar de Heere Jezus? Geeft u zelf maar het antwoord daarop. En er zijn er gelijk mensen die zeggen, Henk, je scheert alles over een kam. Natuurlijk is er nuance, maar het gaat over de grote lijn. Jezus zelf karakteriseert het geestelijk leven in Laodicea. En weet u hoe de Heer Jezus het karakteriseert? Hij zegt, om van te kotsen. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. Heeft hij het over de gemeente, de kerk, Laodicea. Jullie zijn om van te kotsen. Ja, dat mag je toch niet gebruiken, zo'n woord. Er staat netjes vertaald, spuwen. Maar gaat u maar nalezen in het Grieks. Er staat echt om van te kotsen. Maar we zijn beschaafd, dus we maken er wat netjes van. Maar de Heer Jezus heeft die gemeente wel lief. Hoe ze zich ook gedraagt. Het gaat wel om mensen die hij heeft geschapen naar zijn beeld, zijn gelijkenis. En hij wil hun redder zijn. En hij heeft alternatieven voor die gemeente, die zijn beter. Jullie denken dat je rijk bent, maar jullie zijn ellendiger dan. Kom bij mij. Koop van mij goud dat gelouterd is. Het goud van de bank van Laodicea was bekend om een goede kwaliteit goud. Goud heeft te maken met bezit. Je hebt het of je hebt het niet. En wanneer de Heer Jezus balans opmaakt van de gemeentelijke gemeentekas, dan blijkt die leeg. De gemeente denkt dat ze rijk is, maar ze weet niet dat ze arm is. Hoe komt er toch zo'n groot gebrek aan zelfkennis? Dat komt daar waar men geen kennis meer heeft van het woord van God. Dat gebeurt daar waar mensen niet meer buigen voor dat woord, zich niet meer laten gezeggen door dat woord. In tegenstelling tot Philadelphia, want daar had men het woord bewaard, staat geschreven, lees maar na. De Bijbel is ondermijnd door humanisme, evolutionisme, door de archeologie, de sociologie, de psychologie, door New Age, door wat we moeten beleven en ervaren. Laodicea bouwt haar vrederijk op aarde, met aardse middelen, met aardse vrienden, maar Jezus staat buiten, lees u maar. We zien de contouren van de valse kerk, de hoer op het beest, zoals verderop beschreven in Openbaring, zal geoordeeld worden. Henk Binnendijk vroeg onlangs een gezelschap van 600 mannen in de dienst, wie van hen 15 minuten per dag de Bijbel leest. Ik zal niet aan u vragen, steek uw hand op. Er gingen 14 handen omhoog van die 600 mensen ongeveer. En ik denk dan bij mezelf zijn er ook nog een paar bij die gelogen hebben. Is dat niet bedroevend? Hij stelde vervolgens, u hebt dus niet een geloof dat op de Bijbel is gebaseerd, maar op gevoel, op emotie en niet op kennis en relatie met de Heere God. Hoe kwam er zo'n groot gebrek aan zelfkennis in de gemeente Laodicea? Het woord van God was dicht. Daarom is ook de gemeente ellendig. Ze hebben niet de woorden van Jacobus gelezen. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Of besef uw ellende, treurt en weent, vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Ellendig is het wanneer je meent God te dienen, maar het blijkt niet om hem te gaan. Daarom is de gemeente arm, allemaal kwalificaties die de Heer geeft. Rijkdom voor de gelovigen is niet gelegen in het hebben van een hoge bankrekening. Materiële rijkdom is geen zonde, maar wel een gevaar. Echte rijkdom is kennis van God, van zijn woord, door zijn geest, van zijn zoon. Vergelijk dat met de rijkdom van de gemeente Smyrna. Hun rijkdom is dat ze gelasterd werden. Ja, daar kies je niet voor, maar dat is toch de weg blijkbaar van het evangelie. Je bent oprecht, je volgt de Heer, je houdt je aan zijn woord. En je moet af en toe nee zeggen tegen de dingen van deze wereld. Dan zou je in deze wereld wel steeds meer tegen de problemen kunnen oplopen. De wereld is een vreemde combinatie, maar voor de Heere God waardevol. De Laodiceërs misten die toewijding. Ze verzamelden zich geen schatten in de hemel. Terwijl dat toch een van de eerste lessen was van de Heere Jezus. Zo leest u in Matthäus 6 vers 20. En daarom is de gemeente blind. Blindheid, oogzieken kwamen in de oudheid veelvuldig voor. In Laodicea had men ogen zalf, ik noemde het al. Maar ze is ondanks die zalf geestelijk blind, heeft geen geestelijk inzicht. Paulus zegt, want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging van zijn vorige zonden. Ik vind dat er onthutsend weinig bijbelkennis is, nog minder inzicht in het woord van de Heere God. Mensen praten elkaar na, toetsing aan het woord wordt zelden gedaan, de verwarring neemt grote vormen aan. Er is een strijd gaande in de hemelse gewesten. Over de hel moet je niet meer spreken. Kun je vandaag toch niet verkopen dat God liefde is en vervolgens zeggen dat mensen zonder Jezus Christus verloren gaan? En dan krijg je allerlei argumenten die dat zouden weerspreken. Maar de Heer Jezus zelf is daar klip en klaar en duidelijk over. En hij heeft over de hel meer gesproken dan over wat anders dan ook, om te waarschuwen. Zo staan volkstammen binnen de kerk vandaag ongewapend, onvoorbereid, naakt. Dat is dan ook een toegevoegde kwalificatie van de Heer Jezus in dit gedeelte. En hij adviseert om klederen te kopen. En dat sluit aan bij die textielindustrie in de stad, herkenbare beelden. Je kunt natuurlijk met je zondagse kleren paas best in de kerk zitten. En ik denk dat het belangrijk is, als we tot de heilige naderen, dat die heiliging toch ook in onze kleding te zien is. Maar je maatkostuum dan wel, de nieuwste modellenlijn, is geen garantie dat je geestelijk bekleed bent. We moeten ons met Christus bekleden. Want gij allen die in Christus gedoopt zijn, zijn met Christus bekleed. De Heer Jezus verwijst naar witte klederen. Beeld van de dingen die de Heer Jezus zelf voor ons heeft gedaan. De rechtvaardige daden van de heiligen. Openbaring 19 vers 8. We spraken erover op de Bijbelstudie, waar de meesten van u niet waren. Nog een alternatief is Jezus ogen zelf. De geestelijk blinde gemeente moet ogen zelf kopen. God kan de ogen openen, kan de ogen sluiten. Apostel Johannes schrijft, Johannes 12 vers 40. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet zien met hun ogen, met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Veel kerken houden zich vandaag veel meer bezig met van alles, behalve met het woord van de Heere God. Er is aandacht voor politiek, aandacht voor sociale aspecten, aandacht voor milieuvraagstukken. De LHBT'ers, de lesbische mensen, de homo's, de biseksuelen, de transgenders, ze worden geknuffeld in de kerken. Je kunt je als kerk vastbijten in allerlei thema's, vulling met de geest, genezing van ziekte, Israëlproblematiek, toekomstvisie, vul het allemaal maar in. Je kunt met al die dingen bezig zijn. Maar pas op dat je niet afgetrokken wordt van dat waar het werkelijk om gaat. En het gaat om Jezus Christus alleen. Het gaat om de Heer Jezus. Hebt u zicht op de Heiland? Hoort u zijn stem uit dat woord? Hebt u oog voor zijn wezen, zijn werkelijkheid? En dan komt die vreemde omdraai. Allen die ik lief heb, bestraf en tuchtig ik. Tucht is niet populair. Daar houden we niet van. Juist in onze wereld mag je nauwelijks nog over tucht spreken. Gevolg is dat de normen en de waarden worden losgelaten. Gevolg is dat onze kinderen losgeslaten, gewapend met messen en boksbeugels in de klaslokalen zitten en in de Verenigde Staten en misschien ook in Europa ook soms gewapend. We kunnen nog veel meer over de randen van de maatschappij spreken. Onze tuchteloze wereld is op drift. Maar de Heer Jezus wil tuchtigen, omdat hij ons lief heeft. Hij wil kastijden om ons op te voeden, te bewaren. Hoe doet hij dat? Ik denk aan de eindtijd. Opsomming in Matteüs 24. Rampen die beschreven worden als teken van de eindtijd zijn even zoveel tuchtigingen. Opdat we terugkeren tot de Here en zijn woord. En dan gaat er zo'n berichtje door Europa heen. Dat we van alle godsdiensten moeten gaan bidden. Dat dan de vrede maar mag komen. Dat had een heel ander berichtje moeten zijn. En misschien ben ik wel achterwege gebleven. En wij met elkaar ook. Hadden wij moeten zeggen, nee, het gaat om belangrijke dingen. De wereldvrede is afhankelijk van bekering, van omkeer tot de Heere God. Van luisteren naar hem. En doen wat hij wil. Israël is daarin een voorbeeld. We zien die golfbeweging. Ongehoorzaam zakten ze weg. Gehoorzaam werden ze gezegend. Menigmaal in moeite, opdat ze zich zou bekeren. Ik sta aan de deur. De geschiedenis herhaalt zich. Jezus stond aan de deur van zijn volk. Hij verkondigde de evangelie. Maar hij werd verhoogd aan het kruis. Het volk zette voor hem de deur niet open, maar hardhandig werd hij buiten de poort van de stad gekruisigd. Ik weet wel, het waren de Romeinen, maar wel na aanhoudend aandringen, manipuleren van de Joodse leiding. En nu opnieuw staat Jezus Laodicea buiten zijn kerk. Hij klopt, hij staat buiten, hij wil erin. Maar hoe is het met u en met jou? Heb je Jezus binnengelaten? Of staat hij buiten? Klopt hij, maar doe je niet open. Zijn ernstige waarschuwingen. Ik ben niet op tijd om bang te maken of wat dan ook, maar het gaat wel om leven, om eeuwig leven. En dan hoor ik de liefdevolle stem van mijn heiland. Maar haast ook wel de wanhopige stem van ik sta hier, ik ben het. Die jullie lief hebben. Doe open. Laten we erin. Laten we een gemeenschap houden. Dat is de liefde van de gekruisigde. Ik wil maaltijd met jullie houden. Maaltijd, gemeenschap. In het Oude Testament wordt ons ook, Nieuwe Testament wordt ons geleerd dat bij maaltijden belangrijke dingen plaatsvonden. Verbonden werden gesloten. Bij de maaltijd. En zo wil de Heer zich verbinden aan ons, aan u en aan mij. Geef hem alle ruimte. Laat hem toe. Ik weet niet hoeveel genade tijd er nog is, maar Laodicea is toch de gemeente van de afronding. Van het Amen. Amen.